say it.
D'accord. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, ook voor onze gasten en degenen die thuis met ons verbonden zijn. We hopen dat u zich hier thuis mag voelen. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondiging. Vrijdagmorgen is er gebedskring. En we gaan samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen meekijken met Zacharia naar zijn tweede nachtvisioen waar hij horens ziet. We gaan van die horens ook nog wel zingen, ga daar straks nog maar wat over vertellen. Maar in Zacharia's tweede nachtvisioen ziet Zacharia hoe de Heere zijn volk beschermt. En daarom zingen we van die bescherming met Psalm 121 vers 1 en vers 2. Psalm 121 vers 1 en 2. Nou, de jongens en meisjes onder ons, die hebben vast wel eens dieren gezien met grote, sterke horens. Als je die horens ziet, dan denk je, oeh, moet wel oppassen, weet je, uit de buurt blijven. Wij waren gisteren nog in de Mekkerstee en daar zagen we de geiten met horens en er waren zelfs de punten van de horens eraf gehaald, zodat ze elkaar en misschien ook wel mensen geen pijn kunnen doen. In de Bijbel kom je die horens ook vaak tegen. We gaan er straks ook van lezen in de Bijbel. En die horens die staan symbool voor kracht en macht en sterkte. En als iemand in de Bijbel, als er in de Bijbel staat dat iemand zijn hoorn omhoog steekt, dan betekent dat eigenlijk dat iemand zegt, kijk eens wat een grote spierballen ik heb. Ik ben de allersterkste. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want de Heere God is de allersterkste. Nou, daarom gaan we zo, nadat we de 10 woorden van de Heere gelezen hebben, met elkaar zingen van die horens in een psalm die daarover gaat. Die dat noemt, die horens. En dan moet je dus maar denken aan die spierballen. En dan gaan we zingen van psalm 75 vers 3 en vers 6. Na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Voordat we met elkaar de Bijbel openen bij Zacharia's tweede nachtvisioen, willen we eerst de Heer om zijn zegen vragen. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u de drie enige God die ons hier vandaag in dit kerkgebouw als gemeente samengeroepen heeft, u alleen, u loven wij. Wij verhogen uw grote naam, omdat uw naam als een sterke toren is waarnaar we toe mogen vluchten. Waarnaar we toe moeten vluchten, willen we veilig zijn. Want in uw naam, o Heer Jezus, dat is de enige naam door wie allen zalig moeten worden. En waar de wereld zijn sterkte zoekt, in spierballen, in wapens, in drones, in allerlei kunstmatige intelligentie, daar vinden wij onze kracht alleen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Er is geen grotere kracht dan uw kracht. Heer Jezus heeft het ons ook leren bidden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En over die dingen gaan we vandaag weer dingen leren, dingen horen. Over dat koninkrijk van u wat komt. En wat baan zal breken met grote kracht, met de kracht van het woord. Met de kracht van de bazuin die straks zal gaan. Als er een aartsengel op een hoorn gaat blazen. En waarmee de wederkomst van de Heere Jezus wordt ingeleid. En waarmee er op deze aarde weer een plek zal zijn. Waar u, Heer Jezus, in heerlijkheid te midden van uw volk zal wonen. Te midden van allen die uw naam hebben liefgekregen. Heer, we gaan zo lezen in een visioen wat daarmee te maken heeft. En wij hebben ons gereed gemaakt om hier naar de kerk te komen. We zijn vanmorgen uit ons bed gekomen. We hebben onze kleren aangedaan. Onze nette kleren aangedaan. Omdat we verschijnen op de plaats waar de Heere Jezus ons wil ontmoeten. En we hebben onze plaats hier ingenomen. Maar Heer, er zijn een hele hoop dingen die wij ook niet kunnen doen en waarvoor we hier wel gekomen zijn. Om een open hart te hebben. Om een verlicht verstand te hebben. Om te begrijpen dingen die ons menselijk verstand eigenlijk helemaal niet kunnen begrijpen. Om te geloven in dingen waar ons hart van nature helemaal niet in wil geloven. Als wij nog zo vastzitten in onze zonde, in ons zondige leven, dan hebben we helemaal geen interesse in u, Heer Jezus. Maar wilt u vanmorgen die houding bij ons verbreken, als die houding daar nog is, die vijandschap naar u. Heer, wij komen hier ook in een wereld waarin zo weinig hoop is. Waarin we horen van oorlogen en van bosbranden en van mensen in nood, van hongersnoden, van overstromingen, maar ook van droogte. Het komt allemaal heel dichtbij. En ergens zijn we er ook weer aan gewend geraakt. Maar het zijn allemaal die tekenen van de tijden dat uw koninkrijk aanstaande is. Het is er nog niet, het zijn de eerste weeën. Maar Jezus, we horen uw voetstappen al. En we verlangen naar de komst van dat koninkrijk. En Heer, bereid ons ook vanmorgen voor op de komst van dat koninkrijk. En dan is er een hoop bij ons wat nog niet gereed is. Als wij nog zonde hebben waar we aan vasthouden. Als we nog veel te veel aan deze wereld verknocht zijn. Als we hier onze huizen hebben en daar eigenlijk wel heel tevreden mee zijn. Dat prima vinden. Helemaal niet bezig zijn met uw koninkrijk. Heren, schud dat maar aan ons leven. Bereid ons er dan maar op voor. Dat ons leven hier niet is, dat wij van een ander koninkrijk zijn en dat u ons daarop voor wil bereiden. Heren, we bidden u voor de heiligheid van de gemeente, dat we steeds meer het verlangen mogen hebben om toegewijd te zijn aan de Heer Jezus Christus, zodat dit ook een plaats zal zijn waar hij te vinden is. Heren, we danken u voor de Vijf Kleurenclub, of voor de vakantie Bijbelclubdag die afgelopen woensdag geweest is. We danken u voor zoveel wat zo mooi en goed was. Het weer was goed. De sfeer was goed. We mochten horen van het evangelie van Jezus Christus, die de kop van de slang zal vermorzelen. Dat hoewel de duivel, de kapotmaker, deze schepping en ons daarbij in het verderf gestort heeft, dat dat niet het laatste is wat er gezegd is, maar dat dat eigenlijk al op die eerste bladzijde van de Bijbel beloofd is. Dat zal eens voorbij zijn. Heren, dat woord, dat hebben we niet alleen hier in de kerk nodig, maar ook daarbuiten. En we danken u dat er ook een kind uit het dorp gekomen is. Maar er zijn ook een aantal kinderen geweest, heren, die toegezegd hebben te komen bij monden van hun ouders, maar die er uiteindelijk niet waren. En we vragen ons af, heren, wat is toch de blokkade? Waarom heeft de duivel zoveel grip? Heren, maak ons een biddende gemeente die deze kinderen hier in dit dorp, de mensen van dit dorp, als het ware naar de kerk toebidt. Dat de duivel die zijn klauwen zo diep in het leven van de mensen heeft vasthoudt. Dat die uiteindelijk los zou moeten laten en dat ze bereikt worden met het woord van de Heer Jezus Christus. En Heer, geef dat het woord wat gezaaid is onder dat meisje hier uit het dorp, maar ook onder andere kinderen, dat dat vrucht mag dragen. 30, 60 en 100-voudig. En dat wij ons mogen verheugen over uw werk. Want uw koninkrijk wordt uitgebreid, niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest. Mogen we dat vanmorgen hier in de gemeente ook ervaren. Als we die vreemde visioenen weer gaan lezen, dan wilt u zorgen dat het heel gemakkelijk wordt. Geef daarvoor een stem aan uw dienaar om te spreken. Een heldere gedachtenlijn om in de gemeente neer te leggen. En geef dat aan de gemeente het eenvoudig zal worden om dit woord te begrijpen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen onze Bijbel in Zacharia hoofdstuk 1. We gaan opnieuw luisteren vandaag naar wat Zacharia in de nacht van de 11e maand, de 24e dag van het tweede jaar van Darius, de koning van de Perzen, aan de profeet Zacharia liet zien. Dan worden onze gedachten teruggebracht naar het jaar 520 voor Christus. En in die ene nacht krijgt Zacharia maar liefst 8 visioenen te zien, die bedoeld zijn om de Joden die teruggekeerd zijn daar in Jeruzalem na de ballingschap, om hen te bemoedigen. En dat hebben ze nodig, want ze moeten de tempel herbouwen met een handjevol mensen. En ze zijn een lange tijd daaraan niet begonnen. Ze zagen het niet zitten. Dat hebben we in de achterliggende weken gehoord. Ze wisten niet waar ze moesten beginnen, maar nu zijn ze door de prediking van de profeet Haggai en de profeet Zacharia begonnen. Begonnen om de tempel te herbouwen, maar in hun hart zijn ze nog bang. Bang voor de volkeren van rondom, die de herbouw van de tempel niet zien zitten en die vijandig gezind zijn. En daarom krijgt Zacharia het tweede en het derde nachtvisioen. Vanmorgen kijken we naar het tweede visioen, vanavond naar het derde visioen. En die twee die horen bij elkaar, dat zie je in onze Bijbels niet zo goed. In de Hebreeuwse Bijbel zie je dat wel, want hoofdstuk 2 begint in de Hebreeuwse Bijbel al bij vers 18 van hoofdstuk 1. Dus onze verstelling is anders dan in de Hebreeuwse Bijbel. Maar wij beginnen dus bij het 18e vers van hoofdstuk 1. Maar in gedachten houden we even in ons achterhoofd dat eigenlijk al hoofdstuk 2 is in de Hebreeuwse Bijbel. En dat gaat helemaal door tot hoofdstuk 2 vers 13. En dat is ook onze schriftlezing van vanmorgen. Zacharia 1 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 2 vers 13. Ik sloeg mijn ogen op en zag. En zie, 4 horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze hoorns? En hij zei tegen mij, dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze smeden dus, die zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag. En zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten, om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere. Want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten. Nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen, en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden, en zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere zal Juda in eigendom nemen, als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. U mag de Heere met uw gaven gaan dienen. We hebben drie collectes. Twee tijdens de dienst. En één collecte vindt plaats bij de uitgang straks, met de deur. De eerste collecte die is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is bestemd voor het kerkblad. En de uitgangscollecte is voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang staat ook een zending- en evangelisatiekist die we hartelijk bij u aanbevelen. En we gaan ons voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 127, de versen 1, 2 en 3. Waar het geheim bezongen wordt dat we niet in eigen kracht kunnen bouwen aan het koninkrijk van God. Psalm 127, vers 1, 2 en 3. Straks na de preek zingen we met elkaar van Psalm 34, vers 4 en vers 5. De engel van de Heere, die schaart zich rondom hen die de Heere vrezen. Psalm 34, vers 4 en vers 5. Dat is ons antwoord op de prediking. De tekst van vanmorgen is Zacharia 1, vers 18 tot 21. En die zullen we nogmaals met elkaar lezen. Ik, de Zacharia, die sloeg mijn ogen op en zag, en zie vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze hoorns? En hij zei tegen mij, dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben. Zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Het thema is, Zacharia ziet hoe God zijn volk beschermen zal. Zacharia ziet hoe God zijn volk beschermen zal. We hebben twee gedachten. Allereerst de boodschap voor de gelovigen in Zacharia's tijd. En ten tweede, in het verlengde daarvan, de boodschap voor de gelovigen in onze tijd. Dus Zacharia ziet hoe God zijn volk beschermen zal. De boodschap voor de gelovigen in Zacharia's tijd. En de boodschap voor de gelovigen in onze tijd. Dus allereerst de boodschap voor de gelovigen in Zacharia's tijd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik was denk ik een jaar of 18, 19, toen ik met een vriend een plan bedacht om een keer een nachtelijke wandeling te maken. Het was vakantietijd, net als nu. Hij logeerde bij mij. Ik heb geen idee waar mijn moeder toen was, maar die was er niet. En we besloten om 's avonds vanuit Apeldoorn de bus te nemen naar Arnhem. En daar vanaf Arnhem-Noord terug te lopen naar huis. Een wandeling van zo'n 25 kilometer begonnen we om 10 uur 's avonds. We hielden natuurlijk een beetje rekening met onze ouders, zoals goede jongeren dat doen. En besloten daarom maar niks van dit plan te vertellen, want anders zouden ze alleen maar bezorgd zijn natuurlijk. Een hele nacht lopen, twee jongens alleen. Stel je voor wat er allemaal kan gebeuren. Dat was een mooie route. Dan ga je eerst bij Arnhem-Noord door de Veluwe zo, dat is een heidegebied. En vervolgens dwars door de bossen bij Beekbergen terug naar Apeldoorn. En het beloofde een mooie tocht te worden, want het was een heldere nacht, een volle maan. En we waren ruim een uur onderweg en liepen op een pad over de heide. En toen zagen we opeens in de verte, daar ergens in de bosjes links naast het voetpad iets glimmen. En we schenen daar met onze zaklamp op in de hoop dat we zouden ontdekken wat het was. Maar het was toch wat te ver weg. Dus we liepen verder. En we zagen steeds meer van die glimmende dingen. En we waren natuurlijk nieuwsgierig. Wat is dat? Nog iets dichterbij. Tot we opeens een briesend geluid horen en er kwam iets in beweging. Die glimmende dingen, dat waren de horens van een Schotse hooglander. En die lag daar achter de bosjes, ongeveer 10 meter van het pad, en zijn horens die schitterden in het maanlicht. Dat is wat we al die tijd gezien hadden. En hij lag daar met zijn kalf te slapen en wij hadden hem wakker gemaakt. En ons hart bonsde in onze keel, 10 meter van ons verwijderd, een Schotse hooglander met zijn kalf. Stel je voor dat dat beest met die grote scherpe horens op ons afkomt om zijn kalf te beschermen. En we zetten het op een lopen en we zijn via een andere weg toch ongedeerd thuisgekomen. Ik zeg dit natuurlijk niet om een nachtelijke wandeling aan te bevelen, maar om uit te leggen waar die symboliek van de horens in onze tekst vandaan komt. Horens, dat zijn grote, stevige, puntige wapens op de kop van een dier, waarmee ze zichzelf kunnen verdedigen, maar waar ze ook mee kunnen aanvallen. In het Oude Testament staan ze symbool voor kracht en macht. En ze zien er angstaanjagend uit. Ze kunnen je verwonden. En je moet oppassen voor dieren die zulke horens hebben. Als die een kopstoot geven, dan kan je daardoor in het ziekenhuis belanden. Of nog erger. Het moet dan ook angstaanjagend geweest zijn wat Zachariah te zien kreeg in zijn tweede nachtvisioen. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie vier horens. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Ik heb op internet een beetje zitten kijken van wat mensen daarbij denken en hoe dat gevisualiseerd is. Ja, een beetje een klein plaatje misschien, maar hier, Zachariah, die daar in de verte vier grote horens uit de aarde ziet opkomen. Misschien was dat het. Dit plaatje, als u wat groter wil zien, kan u ook op het Instagram-account van de kerk zien. En daar staat hij ook afgebeeld. Nou, maar misschien zag hij ook wel de dieren eronder. Dat zou zomaar kunnen. Maar Zachariah weet in ieder geval niet wat het betekent. Dat indrukwekkende schouwspel. En daarom vraagt hij aan de engel die naast hem staat de betekenis. Bij al die acht visioenen staat er namelijk een engel bij hem. En die engel die geeft hem telkens weer uitleg. Dat is belangrijk ook om te beseffen. Een visioen heeft uitleg nodig. Anders snap je het niet. Je moet niet gaan speculeren, maar je moet dicht bij de uitleg blijven die de Heere er zelf aan geeft. En dat moet ons ook heel terughoudend maken bij dat genre van visioen. Om allerlei betekenissen te geven aan de dingen die gezien worden zonder dat de Bijbel zelf die betekenis daaraan geeft. Je kunt vooraf een visioen nooit helemaal 100% duiden. We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig aangelegd. We willen het allemaal weten en snappen. Maar we moeten ook beseffen, ja, onze kennis bij visioenen is nog eindig. En vaak zie je pas als de dingen echt gebeuren, dat stukjes op zijn plaats vallen. Van een visioen is niet alles te begrijpen, maar de grote lijn wel. En die is hier overduidelijk. Lees maar mee in vers 19. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze hoorns? En hij zei tegen mij, dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Die hoorns, die staan symbool voor de vijanden van Juda, Israël en Jeruzalem. De volkeren, de koninkrijken, die zijn gekomen om ze te verstrooien. Nou, dat is in de recente geschiedenis van Zachariah gebeurd. De Assyriërs hebben het noordelijke rijksdeel, het tienstammenrijk, weggevoerd, verstrooid. De Babyloniërs, het zuidelijke deel van het rijk, de twee stammen, Juda. En die zijn door de Babyloniërs weggevoerd. Maar zij niet alleen. Amos 1, ook een profeet, daar lees je dat ook Syrië en Filistea en Fenicië en Edom en Ammon een rol gespeeld hebben in de verstrooiing van de Joden over de aarde. Die vier horens, die staan symbool voor heel veel van die vijandelijke landen, die onderdrukkers van het Joodse volk, die hen overal heen verstrooid hebben. Maar je kan je natuurlijk afvragen, ja, waarom zijn het dan vier horens? Geen drie, geen vijf, geen tien. Het was een vraag, de tekst zelf beantwoordt hem niet. Dus je moet heel voorzichtig zijn om daar heel stellig in te zijn. Want over het algemeen komen de uitleggers met drie mogelijkheden. Vier horens, dat zou kunnen staan voor de vier aartsvijanden van Israël. Egypte, Assyrië, Babylonië en Perzië. Dat is de lijn die veel Joodse uitleggers, de rabbijnen, volgen. Het kan ook zijn, dat is de tweede mogelijkheid, dat dat de vier koninkrijken zijn waarover de profeet Daniel spreekt in Daniel 2 en Daniel 7. Dan zou het gaan om Babylonië en Perzië, maar ook om Griekenland en de Romeinen. Dat is vooral de uitleg die je bij de vroege kerk tegenkomt. Maar er is nog een mogelijkheid, en wat mij betreft ligt dat het dichtst bij de tekst, dat getal 4 gaat over de vier windstreken. De vier horens, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En een paar versen later, in hoofdstuk 2 vers 6, wordt die betekenis er ook aan gegeven. Want, zegt vers 6, het tweede gedeelte, ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heer. Dus Vandaar dat ik denk dat het meer in zijn algemeenheid, het getal 4, een soort van volheid is van al die heidenvolken die Israël verstrooid hebben. Dan zijn het dus niet specifieke landen. Maar dan zijn het allen die tegen Israël zijn opgestaan. Ik haalde ook al even Amos 1 aan, hè. Waar ook 5 andere landen nog genoemd worden, die in die verstrooiing een rol hebben gespeeld. En die zullen gestraft en geoordeeld worden, zegt de profeet Amos. En dat is ook wat onze tekst zegt, in vers 20 en 21. Want het beeld van de smeden laat zien dat de Heere ze gaat straffen. Vervolgens liet de Heere mij 4 smeden zien, toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze smeden zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. 4 smeden, ziet Zacharia. Waar moet je je daarbij voorstellen? 4 smeden. Smeden, dat is het meervoud van smid. En een smid, dat is iemand die met metaal werkt. In het Hebreeuws staat daar het woord garaas. En dat is een meer algemeen woord, dat betekent eigenlijk vakman. Een mooi ezelsbruggetje bij dat woord garage. Dan denk je aan garage, daar werken ook vakmannen. En dat woord heeft een hele brede betekenis. Het kan ook een timmerman betekenen. En inderdaad een smid, iemand die met ijzer of met edelmetaal werkt. Of met goud, zilver, hè. Het kan ook een metselaar betekenen. Het kan zelfs een kunstenaar zijn die met een hamer en bijtel in steen of in metaal iets graveert. Liever zou ik hier daarom vertalen dat Zacharia 4 ambachtsmannen, 4 vaklieden ziet. Nou jongens en meisjes, ik heb even een vraag voor jullie. Hè? Ik noemde allemaal van die vakmensen, een timmerman en een metselaar en een smid. Of iemand die wat graveert in steen, erin bijtelt. Welk gereedschap gebruiken die nou allemaal? Welk stuk gereedschap gebruikt een timmerman, maar ook een metselaar en ook een smid? Het is een hamer. Een hamer gebruikt een timmerman, een smid en een steenhouder allemaal. En wat denk je, wat is nou sterker, hè? Zo'n hamer of zo'n hoorn van zo'n dier? Met een sterke, stevige hamer kan je die hoorn zo stuk slaan en op de grond laten vallen. Dan valt zo'n hoorn van dat dier af en dan is dat dier zijn machtige wapen kwijt. En dat is precies de betekenis van dit visioen. De heidenen die met hun hoorns zeggen, kijk eens hoe groot en hoe sterk wij zijn. Pas op dat je niet te dichtbij komt, wij kunnen je aanvallen. En die hebben dat opgeheven tegen Juda en tegen Israël, tegen Jeruzalem, om ze te verstrooien. Die zullen met die hamers van die vaklui schrik aangejaagd worden en neergeworpen worden. Dat is wat de Heere Zacharia laat zien in dit visioen. En dat handjevol mensen daar in Jeruzalem, die circa 50.000 mensen die teruggekeerd zijn in de achterliggende jaren, tegen hen zegt de Heere bij monden van Zacharia, kijk nou eens goed naar die angstaanjagende horens. Die zijn binnenkort verleden tijd. Die machtige horens van de heidenvolken die jullie verstrooid hebben over de hele aarde. Daar zal ik mee afrekenen. Laat je er niet door intimideren. Want jullie vijanden zijn mijn vijanden. In de woorden van Zacharia 2 vers 8... Wie u aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Je kunt je vraag natuurlijk ook stellen. Waarom krijgt Zacharia geen sterke helden te zien? Niet 4 grote engelen die hoorns te lijf gaan. Waarom zijn het ambachtslieden? Waarom zijn het smeden? Ik denk dat het mee te maken heeft met datzelfde woord garaas. Want datzelfde woord kom je ook tegen bij de bouw van de tempel in de tijd van Salomo. Ja, je komt ze zelfs tegen bij de bouw van de tabernakel. Het zijn de ambachtslieden die helpen bij de bouw van de tempel van Salomo. En wat is nou de opdracht van die mensen in Zacharia's tijd? voor de inwoners van Jeruzalem. Jullie moeten die tempel gaan herbouwen. Proeft u de lijn? Ik denk zelfs dat je kan zeggen dat hier de boodschap in zit voor de Joden toen en daar. Als je trouw je werk doet wat de Heer je heeft opgedragen. Het werk aan de tempel. Die herbouw. Dan hoef je niet in te zitten over de vijanden die je bedreigen. Daar rekent de Heer wel mee af. Want we lezen namelijk, en daar zullen we vanavond nog wel uitgebreider op ingaan, in Zacharia 2 vers 5, daar zegt de Heer, ik zal voor haar zijn, een muur van vuur rondom, en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. De Heer zegt, als jullie je werk doen, ik zal een muur rondom jullie zijn, van vuur. Niemand kan dicht bij je komen. Niemand haalt het toch in zijn hoofd om dwars door het vuur te gaan lopen. Dat houdt ze op afstand. En nog even een stapje verder en dan komen we ook al in de buurt van de boodschap voor de gelovigen van het Nieuwe Testament. De strijd tussen Gods volk en de wereld rondom zal uiteindelijk niet gevoerd worden met wapens. He, niet met speren en zwaarden, niet met raketten en met drones. Dat zijn de reguliere wapens, dat zijn de wapens van de wereld. Maar God zegt, ik zal ze overwinnen door de vaklieden, door de smeden die aan mijn koninkrijk werken. Want het zal niet zijn door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Gods volk, bestaande uit Jood en Heiden, is niet een volk dat naar de wapens grijpt om zich te verdedigen. En nog minder dat ze naar de wapens grijpen om Gods koninkrijk uit te breiden. Dat is wel misgegaan in de geschiedenis, ten tijde van de kruistochten, dat ze de wapens gepakt hebben en ze dachten, we moeten Jeruzalem bevrijden met wapens. Dat is ook een fiasco geworden. Maar het sterke en het alles beslissende wapen van het volk van God is dat zij hem aanbidden. Hij die hun sterkte is, die hun beschermer is, die zeggen de naam van de Heere is voor ons een sterke toren, een schuilplaats, een toevlucht. Wij zoeken onze bescherming niet bij de wapens, maar bij zijn aanwezigheid. Met de woorden die we straks zullen zingen van Psalm 34. De engel van de Heere die schaart zich rondom hen die hem vrezen. Dan zal God met zijn engelen je beschermen als je je toevlucht tot hem neemt. En God belooft hier aan het volk dat de tempel aan het herbouwen is als een garage, als een ambachtsman. Ik zal jullie beschermen tegen je vijanden. Ik ben als een vuur rondom. Ik zend mijn engel die jullie beschermen zal en redden zal. Dus doe trouw je werk maar, want ik ben met jullie. Niet wapens zijn beslissend voor Gods volk. Maar de gehoorzaamheid aan hem, de aanbidding van hem, dat is beslissend. Wij hoeven hier niet in te zitten over onze veiligheid in welke vorm dan ook, als we trouw zijn in het werk dat de Heere ons geeft. En dat is een grote bemoediging voor de kerk die leeft in een tijd waar de wereld de kracht zoekt in wapens. Onze veiligheid ligt ten diepste niet in raketafweer of zo. Niet in de drones die we in massa aan het produceren zijn. Onze bescherming ligt in de naam van de Heere. En voordat we naar de tweede gedachte gaan, wil ik nog wijzen op een andere lijn hier in de tekst. En de vraag stellen, hoe kijkt God nou naar de heidenvolken? Want blijkbaar kijkt God naar de volken en oordeelt de volken op basis van wat ze met zijn verbondsvolk Israël gedaan hebben. Waarom worden die horens van de heidenvolken neergeworpen? Omdat ze Juda verstrooid hebben, zegt vers 21. Voor God staat het volk Israël in het middelpunt van de volkeren. Het is zijn uitverkoren volk, zijn oude verbondsvolk. De Heere vergeet niet wat de volkeren zijn volk hebben aangedaan. Denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis van Edom. Edom, wat zijn wortels heeft liggen bij Esau, nog nota bene een broer van Jacob. In het zuiden van Kanaan, in de tijd van de woestijnreis, vroeg Mozes aan de koning van Edom, laat ons door uw land trekken, anders moeten we zo'n geweldige omweg maken. Wij zorgen zelf voor ons eten en drinken, het kost je niets en wat we gebruiken van je land, daar zullen we voor betalen. Maar geef ons in ieder geval een veilige doorgang. En de koning van Edom zei niks daarvan. En als je dat toch waagt om dichterbij te komen, dan kom ik je met mijn leger tegemoet om je weg te jagen. En zo moest Israël die omweg nemen. De Heere is dat nooit vergeten. Want in Amos 1, al hier dat hoofdstuk, zegt de Heere, even in mijn eigen woorden, omdat Edom mijn volk heeft laten zitten toen het erop aankwam, zullen ze gestraft worden met de ondergang. Dat is niet niks, hè? Het is uitgekomen, dat volk van Edom is weg, verdwenen in de geschiedenis. Niet voor niets heeft de Heere tegen Abraham al gezegd, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Genesis 12 vers 3. De Heere kijkt naar de volkeren en oordeelt de volkeren op basis van wat ze met zijn verbondsvolk Israël gedaan hebben. Met eerbied gezegd, de Heere interesseert het totaal niet welk land het WK voetbal gewonnen heeft. De wereld staat dat toe te juichen, maar God zegt het interesseert me helemaal niks. Het gaat er ook niet om welk land de meeste Nobelprijswinnaars heeft gehad, of welk land het grootste en machtigste leger heeft, of dat ze misschien hele invloedrijke wetenschappers hebben voortgebracht. Dat is voor God oninteressant. Hij baseert zijn oordeel over de volkeren op basis van de vraag, was jij een vriend van mijn verbondsvolk Israël of een vijand? En dan hebben veel landen, ook ons land, in een tijd van antisemitisme, waar amper tegen opgetreden wordt, heel veel te vrezen. Want God zal zegenen wie het volk van Abraham zegent. En vervloeken wie het volk van Abraham vervloekt. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Zacharia ziet hoe de Heere zijn volk beschermen zal. Wat is dan de boodschap voor onze tijd, voor de gelovigen van het Nieuwe Testament? Ik geloof dat je die boodschap van tweede nachtvisioen van Zacharia zo kan doortrekken naar het Nieuwe Testament. Zacharia ziet namelijk in dit visioen hoe de Heere uiteindelijk alle vijanden van zijn volk zal verschrikken en zal verslaan. En die boodschap, dat God gaat afrekenen met alle vijanden van zijn volk, die kom je meer dan eens tegen in het Nieuwe Testament. En u mag dat met mij mee opzoeken in een van die plaatsen in 2 Thessalonicense en daarvan het eerste hoofdstuk. Dat wil ik kort met u een aantal versen van doorlopen. 2 Thessalonicense 1, te beginnen bij vers 3 en 4. Paulus schrijft een brief aan de gemeente van de Thessalonicense, een plaats in Griekenland. Een gemeente die het niet makkelijk heeft, een gemeente die vervolgd wordt, maar die ondanks die vervolging toch sterk groeit. Niet zozeer in aantal, maar wel in geloof en in liefde. Laten we daarvan lezen in 2 Thessalonicense hoofdstuk 1 vers 3 en 4. Waar Paulus schrijft, wij moeten God altijd voor u danken broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw verdrukkingen en in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Je zou kunnen zeggen wat er in het Oude Testament gebeurt met Israël. Die moeten leren om in een omgeving van vijandschap staande te blijven, sterk te zijn in de Heere. Dat moet de Nieuwe Testamentische gemeente waar dan ook leren. Telkens weer. Staande blijven te midden van verdrukking en vervolging. Groeien in geloof, groeien in onderlinge liefde. En wat is dan de belofte in vers 6? Voor die mensen die daar te midden van die verdrukkingen en vervolgingen zijn. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. Dus net als aan Israël toen belooft de Heere nu, ik zal vergelding geven aan die vijanden van jullie. Degene die jullie nu verdrukken, die jullie nu pijn doen lijden, die zullen hun straf echt niet ontlopen. En jullie zullen straks gered worden. Let maar op hoe die redding plaatsvindt in vers 7 tot en met 10. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons, met Paulus en zijn gezelschap, verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere. En van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. En bewonderd te worden in alle die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. De Heere die zegt tegen die nieuwtestamentische gemeente, in die gemeente in het bijzonder die daar volhardt te midden van strijd en moeite. Als de Heer Jezus straks samen met zijn engelen terugkomt, dan zal hij wraak oefenen over al jullie vijanden. Je hoeft dat zelf dus niet te doen, dat zal hij doen. De wraak is aan de Heere, niet aan ons. Zij zullen met vuur gestraft worden, zij zullen het eeuwige verderf ondergaan. En jullie zullen op die dag de Heer Jezus verheerlijken. Dat is wat als je dat op je in laat werken. Als de Heer Jezus terugkomt. Dan maakt er eigenlijk nog maar één ding echt uit. Dan is er maar één ding wat er echt toe doet. Hoorde je bij die gemeente van hem? Hoorde je bij die gemeente die groeide in geloof. Doordat ze het verlangen hebben om te gevoed te worden. Door het woord van de Heer. Dat hen kracht geeft. En wijsheid. En liefde. Hoor je bij die gemeente die bezig is om elkaar steeds meer lief te hebben. Om te groeien in liefde tot elkaar. Daar in Thessalonica waren er mensen die konden zeggen. Die en die broeder, oh, daar had ik tot voor kort zoveel problemen mee. Die irriteerde me gewoon. Maar nu heeft de Heere mij geleerd om hem echt lief te hebben. De liefde neemt toe. Hoor je bij die gemeente. Die standvastig is tegen de verdrukking in. Die gemeente die het nu misschien moeilijk heeft. En die zegt, ach, die verdrukking hier is maar van korte tijd. Straks komt hier Jezus en hij zal ons verlichting geven. Hij zal ons bevrijden. Ieder die niet bij die gemeente hoort. En die de gelovigen vijandig gezind waren, die zullen gestraft worden. En die mensen, die zullen er steeds meer zijn. Er zal hier zich op aarde steeds meer een tweedeling af gaan tekenen tussen de ware gelovigen en de wereld. Die zal steeds duidelijker worden tussen vriend en vijand. En die vijanden, ja, die zullen gestraft worden. Ook degene die God helemaal niet kennen. Die nooit van hem gehoord hebben, zullen zij ook gestraft worden. Die in onwetendheid tegen zijn volk, tegen de gemeente opstaan. Ja, ook die zegt Paulus in vers 8. Hij komt met vlammend vuur wraak oefenen over hen die God niet kennen. Dat is de ene groep waar Paulus het over heeft. Mensen die nooit het evangelie gehoord hebben en daar waren God daarom niet kennen. Maar ook over hen in vers 8, het tweede gedeelte, die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Degene die het evangelie wel gehoord hebben, maar die het verworpen hebben. Die liever in de zonde leven, dan dat ze de Heere dienen. Of bij wie het even opkwam, dat geloof. bij wie het aanvankelijk iets van te zien was. Maar toen de tegenstand, vervolging, verdrukking kwam, of toen de wereld weer zo ging trekken, toen vielen ze af. Die zullen met vlammend vuur de wraak van God ervaren en het eeuwige verderf ondergaan. De straf van God. Het is in essentie dezelfde boodschap als die van Zacharia in het tweede nachtvisioen. God zal zijn volk, degene die bij hem horen, beschermen, door uiteindelijk hun vijanden voor goed te straffen. Op de nieuwe aarde zal iedereen die bij God hoort, gelovig Jood, gelovige heiden, veilig wonen. En de vraag is, gemeente, waar hoor je bij? Bij welk koninkrijk? Volg je Jezus? Dien je hem trouw? Luister je naar hem? Ongeacht wat de wereld ervan vindt? Of gooi je het liever op een akkoordje met de wereld? Om zo de moeite en de verdrukking te ontlopen. Het is ons toch allemaal eigen om dat te doen. Die neiging om het maar zelf op te lossen. Om vriendschap met de wereld te sluiten. Dat zit toch in ons eigen hart. Dat is de makkelijkste route. De weg van de minste weerstand. En de mensen in de tijd van Zacharia zijn ook die weg van de minste weerstand gegaan. 18 jaar lang. Ze hebben de herbouw van de tempel niet opgepakt. Het lag allemaal stil. Ondanks dat de Heer zei, daarvoor moet je terug om die tempel te herbouwen. Totdat de Heer zei. Weet u nog die boodschap aan het begin van Zacharia? Kom terug naar mij. Keer terug tot mij. En weet dat die terugkeer nooit te vergeven zal zijn. Kijk maar wat mijn toekomst is. Ik verzeker je, laat hij in de tweede visioen zien, van mijn uiteindelijke bescherming. Je kan hier op aarde verstrooid worden, het een tijd moeilijk hebben. Maar als je tot mij terugkeert, als je dicht bij mij blijft, dan blijf je staande, echt waar. Als je erop toelegt om mijn koninkrijk, dat straks komt om daar in te gaan. Door nu de Heer Jezus te volgen. Dan heb je niets te vrezen. En uiteindelijk zal je horen bij de overwinnende partij. Laat die volkeren met hun machtige horens je niet imponeren. Zij worden straks te neergeworpen. Maar mijn volk, mijn gemeente, bestaande uit Jood en heiden. Zij zullen zijn meer dan overwinnaars. Door hem die hen heeft lief gehad. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, uw volk Israël heeft het door de eeuwen heen steeds weer moeten leren, steeds opnieuw. Dat te midden van een wereld die vijandig staat ten opzichte van u, en dus ook van uw verbondsvolk, dat de enige veiligheid te vinden is in u, de Heere die hen geroepen heeft. Het is een les die ze steeds weer, keer op keer door de geschiedenis heen moesten leren. Dat u een God bent die hen roept uit de heidenvolkeren. Dat is toch al begonnen bij Abraham, die geroepen is uit Ur om te gaan naar het land wat u hem zou wijzen. En u hebt hem op die weg daarheen en daar telkens weer beschermd. Maar het is ook een les die wij als gemeente van het Nieuwe Testament moeten gaan leren. Zoveel van uw kinderen die in de vervolgde gebieden wonen, zijn het aan het leren. In Noord-Afrika, in Azië, in al die landen die op stan eindigen, maar ook in Zuid-Amerika. De plaatsen, de landen waar uw volk niet meer veilig is om uw naam te belijden, die zijn al lang niet meer op 1 of 2 handen te tellen. Er zal toch ook een vervolging komen die over de hele wereld komen zal. Maar bij u zijn we veilig. Heere, laat die boodschap in onze harten gegraveerd zijn met een onuitwisbaar schrift. Dat we uiteindelijk alleen bij u veilig zijn voor de horens van de heidenvolken. Voor de horens van de grote bok, die duivel, die zijn hoorn tegen u heeft opgeheven. Heere, geef dat we dat in tijden van moeite, in tijden van onderdrukking, die boodschap ons houvast zal geven, ons trouw zal geven, ons staande zal houden. Want we weten niet hoe lang het nog duurt dat we in deze relatieve vrede met elkaar mogen leven en samenkomen. En met elkaar hier in vrijheid u mogen aanbidden. We danken u ervoor dat dat nog kan. En dat wij hier een tijd hebben waarin we daarvoor mogen toegerust worden. We danken u dat u ons ook toe wil rusten. Zo door de boodschap van de profeet Zacharia zoveel eeuwen geleden. We danken u dat uw woord kracht houdt. In alle eeuwen. Op alle plaatsen. Want uw woord is van alle tijden en van alle plaatsen. Daarom willen we dicht bij uw woord leven. En we bidden u, Heere, laat dat woord ook in ons zijn. Een kracht die onze zorgen wegneemt. Die onze paniek te lijf gaat, die we kunnen krijgen als we zien op de wereld en wat er gebeurt. Geef dat we onze rust en vrede telkens bij u mogen vinden. In het vooruitzicht van uw heerlijke toekomst. Gaat u zo met ons mee, breng ook vanavond de gemeente weer samen, als we zullen zien hoe u de beschermheer van Jeruzalem bent. En hoe u zo met die stad in uw grote plan een bijzondere plaats heeft bedacht. Ga zo met ons mee naar onze huizen, geef ons nog goede nagesprekken met elkaar. Het zij hier nog in de kerk als we napraten of thuis als we naar huis gaan. Heere, geef in alles wat we nodig hebben en wat we niet kunnen missen. Dat de Heere Jezus ons nabij is. Dat bidden we in zijn naam alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 69 vers 14. Psalm 69 vers 14. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Zegen.